je hebt nu twee succesverhalen gehoord van die intuïtie. Maar ik zie het ook wel eens fout, hè?
Ja? Durf je die te gaan vertellen?
Dus zeg maar, ik mag graag mijn intuïtie dan vervolgens ook nog wat toetsen en wat nader onderbouwen. Wat ik zeg, tegen het bedrijfsbelang aanhouden. Ja. Daar heb ik wel anderen dan ook voor nodig in gesprek met anderen.
Welkom bij de podcast Zinvol Leiderschap. In deze podcast gaan we in gesprek met interessante gasten over hun invulling van zinvol leiderschap en hoe zij dit dagelijks vormgeven. Wat drijft hen? Hoe benutten ze hun krachten en kwetsbaarheden? En hoe gaan ze om met gewetensvragen en ethische dilemma's? Samen zoeken we naar praktische inzichten en ervaringen uit de praktijk. We willen luisteraars inspireren met verhalen van maatschappelijk betrokken rolmodellen in deze snel veranderende tijd. Deze podcast komt tot stand door een samenwerking. Mijn naam is Bert Eysens, ervaren interim manager in het publieke domein. En mijn co-host is Alexandra Sventesco, organisatiepsycholoog en onder meer verbonden aan bureau WAI. Wij hebben een interessante gast tegenover ons zitten. Annelies Wolters, hartelijk welkom.
Dank je.
Annelies, je bent van oorsprong bedrijfskundige met een master in change management. Via wat omzwervingen in de zorg ben je gaan werken voor Lode Holding. Een groep van bedrijven die zich al meer dan 75 jaar richt op bewegen en presteren van mensen. Jullie streven naar internationale impact in de gezondheidszorg met jullie medische technologie. Denk aan sportapparatuur waarop je kunt fietsen en tegelijkertijd ook je gezondheid meten. Je volgt daar je vader de komende periode op als CEO. Op dit moment ben je eindverantwoordelijk van de business development van de hele holding en je bent directeur van twee dochterbedrijven. Daarnaast ben je ook bestuurslid van de lokale bedrijvenvereniging. Kernwoorden die jou typeren zijn oplossingsgericht, ondernemend, verantwoordelijk, resultaatgericht en ambitieus.
Klopt.
Welkom Annelies, wat leuk dat je er bent.
Ja, dank je.
Als wij gaan kijken naar de thema's die wij heel relevant vinden, behoren bij zinvol leiderschap. Bij welk thema zou jij dan persoonlijk stil willen gaan staan?
Bij verbondenheid, verbinding. Ik zeg altijd verbinding, maar ik zag in jullie mooie boek dat daar verbondenheid vooral staat in tegenstelling tot alleen. En ik denk dat dat wel echt mijn leiderschapsstijl kenmerkt, maar wat ik ook zelf heel hard nodig heb om in goede doen te zijn, zowel op het werk als thuis.
Want je bent een teamplayer.
Nou, dat zou je denken, hè? Maar dat is denk ik niet wat voor mij verbondenheid inhoudt.
Nee, wat interessant, vertel.
Ik heb de verbinding met anderen nodig om zelf een leider te kunnen zijn. Ik heb wel een voorbeeld. Ben ik niet per se ontzettend creatief als het gaat om innovaties. De innovatiekracht in ons bedrijf zit toch echt in de mate waarin je in staat bent om technologische oplossingen te verzinnen voor het probleem wat onze klanten of wat in de zorg ervaren wordt. Nou, die technologische oplossingen verzin ik niet. Maar ik moet wel bedenken met mijn team wat de omzet van over 5 jaar of over 10 jaar brengt. En wat voor huidige problemen of wat voor toekomstige problemen wij gaan oplossen met elkaar. En daar heb ik echt heel hard anderen bij nodig om mij steeds te voeden, te inspireren. Om überhaupt die stip op de horizon te kunnen zetten in heel praktische zin. Maar ook in wat abstractere. Dus ik heb steeds verbindingen met anderen nodig, informatie van anderen, analyses van anderen nodig om überhaupt een stip op de horizon te kunnen zetten.
Als je dat zo vertelt, dan komt bij mij onmiddellijk op dat er is een technische innovatie. Hè? Technisch kan er heel veel, er kan met data heel veel. Is er dan ook nog een aparte denktrand binnen jullie bedrijven die zich bezighoudt met de toepassing?
Zeker, ja.
Is die toepassing dan vandaag en morgen? Of is die toepassing visionair van waar willen we over 5 jaar staan?
Nou, mijn rol vanuit de business development gaat over morgen en over 5 jaar. Maar uiteraard is een heel groot deel van het bedrijf gewoon bezig met het klanten bedienen die vandaag iets nodig hebben. Je hebt bij ons bijvoorbeeld bewegingswetenschappers werken die heel goed weten wat artsen of wat mensen in een revalidatiekliniek nodig hebben om goede zorg te bieden aan hun klanten weer op hun beurt. En zij hebben ontzettend veel kennis over waar die mensen tegenaan lopen vandaag de dag. Tegelijk hebben we ook mensen die trends volgen. Bijvoorbeeld AI is zo'n iets. 2 jaar geleden riep ik al, we moeten iets met AI. Dan voel ik een urgentie komen. Maar ik zou zelf echt niet weten wat. Op dat moment geen idee. Dus ga je naar AI-congressen, je stelt een portefeuillehouder aan die zich daarmee bezig moet houden. Je gaat kijken wat bedrijven die daar al ver in zijn, wat die aan het doen zijn. Ik ga echt dan in de buitenwereld op zoek en dat wil ik dan naar binnen brengen. Onlangs had ik zelf een cursus gedaan. Toen dacht ik, och, maar het is veel meer. We moeten het ook integreren in ons gewone dagelijkse werk. Dus als ik een PowerPoint maak, dan moet ik het ook gaan benutten. Het is het nieuwe Word, zeg maar. Zo'n soort transitie. Ja, dus dan op dat moment, als ik terugdenk, denk ik van, ik ben er al... Ja, misschien nog wel veel langer, want datagedreven zorg is wel echt een thema wat ontzettend veel langer speelt. En voor onze klanten gaat het vaak ook om datavalorisatie, dus gewoon meer betekenis geven aan data is niet per se pure zin van het woord AI. Nou, dat is dan echt een zoektocht met anderen, door anderen, samen met anderen. Ja. Alleen dat ik dat dan vervolgens in een team echt iets creëer of iets oplos, dat is niet zo. Ik zorg dat de teams... Ja, dat de voorwaarden er zijn en dat de teams gefaciliteerd worden om dat te kunnen doen. En juist als het iets concreter is, ben ik helemaal niet zo aanwezig meer als leider. Nee.
Dat triggert ook... ik word wel nieuwsgierig, dat laatste, want je begon eigenlijk over dat je aanging op het thema verbondenheid, verbinding, zoals jij het noemt. En ik hoorde er ook in heel duidelijk dat je... merkt, wij kunnen dit alleen maar doen als we met elkaar samenwerken. Dus we zijn ook wederzijds afhankelijk.
Zeker,
Dat hoor ik in je verhaal. Je zou het aan de ene kant heel plat kunnen zeggen... dat het wat meer de praktische, laten we zeggen, harde kant is van het werk. Ik kan me ook voorstellen dat er ook een zachte component is. En misschien was je daar net op weg naar vertellen. Ik ben wel nieuwsgierig waarin, los van dat het... verschillende expertise zijn. Hoe merk je verbondenheid? Of wat doe je zelf om die verbondenheid ook te voeden aan de zachte kant? Dus dat het gevoeld wordt.
Binnen de huidige werksituatie, ik heb soms dan lukt alleen het Engelse woord, maar dan is het belonging. Ik denk dat ik daar heel
bij
veel...
horen.
Ja, dat ik daar...
Betrokkenheid.
Ja, heel veel, dat we heel veel dingen doen als bedrijf. Vanaf de inwerkperiode... tot de rituelen zoals een jaarlijkse barbecue, een jaarlijkse kerstdiner en allerlei andere activiteiten, dat we daar heel erg, wel gepland, maar ook stimuleren, dat van onderuit komt. We hebben een talentenprogramma, we hebben een intervisie voor middenkader leven, al die dingen, ik zie dat allemaal als, dan werk je... aan diverse thema's en die stapel je. Maar voor mij is de verbindingen leggen, dat is waar het mee begint. Dus...
Is dat als het ware, bedoel je de bril waar je alles, of de lat waar je alles aan legt?
De lat, het is wel zeg maar, dat is mijn startpunt vaak.
Mm-hmm.
Dus ik werk met mijn vader samen, ik volg hem ook op. En zijn anker, zijn kapstok is de financiën. Hij komt uit de accountancywereld zelf. Dus hij is altijd bezig met ook met efficiëntie. En tegelijk is hij een enorm warme persoon. Dus zeg maar, je vermoedt bij dat stereotype van... dat is ook een beetje een blauw iemand die...
ik heb hem mogen ontmoeten. Dus,
dus je weet...
Dus hij kan het beamen. Ja,
dus maar zeg maar zijn... aanvliegroute is vaak via de financiën. En mijn aanvliegroute is heel vaak via de verbinding of via de communicatie of via de... hoe leg je nou... ook verbanden, letterlijk.
Ja.
Dus dat is wel... Dat is gewoon heel complementair, maar dat is een andere... Dus dat is meer mijn ankerpunt. Als ik bijvoorbeeld, als je het even omkeert, als ik een gesprek heb met iemand,
ja,
en ik voel geen verbinding,
ja,
wordt het heel lastig. Ja, en dan kan iemand nog zo goed zijn.
En wat gebeurt er dan? Wat wordt er dan lastig?
Dan voel ik afstand. Dan voel ik of ik begrijp iemand niet, of ik voel me onbegrepen, of en dan ben ik altijd heel blij als bijvoorbeeld collega's dat wel lukt met die persoon.
Ja.
Dus dan zie ik ook dat ik heel erg geneigd ben om stukjes sturing en zo het liefst op andere plekken te beleggen, waarbij die verbinding wel tot stand komt.
Ja, dus het mag ook bij andere mensen.
Ja.
Het is niet dat jij met iedereen een band moet hebben.
Absoluut niet. Nee.
Dus merk je dat iemand wel eens waar qua kennis onmisbaar is.
Ja.
Maar ja, jij voelt die, die klik niet of die verbondenheid.
Nou, of gewoon ik spreek de taal niet. Dat is, taal is natuurlijk ook een enorme belangrijke manier van verbinding en aangaan verbondenheid creëren. Hè? Bijvoorbeeld, ja, ik ben ook directeur van de IT-poot van ons bedrijf. Nou, ik vind softwareontwikkelaars, hè, wat hun echt drijft en wat hun bezighoudt en hoe ze lekker aan het werk zijn. Ja, ik heb wel bij sollicitatiegesprekken gezeten, omdat ik in het begin dacht van nou, ik wil iedereen zien hè, en met iedereen kennis maken voordat hij in het bedrijf komt. Maar ik merk gewoon dat mijn manager, die wel die taal spreekt, dat het oneindig veel beter werkt en dat iemand dan ook heel veel fijner start hier heeft als hij daar de gesprekken mee gehad heeft. En dus ik ben dan wel weer een beetje gaan loslaten.
Ja, de andere werking van het brein kan ik me voorstellen.
Ja, ja, en nou stereotypeer je, dus dat geldt natuurlijk niet voor alle softwareontwikkelaars die we.
Ja, nee, zeker niet.
Maar,
zo niet.
Maar het heeft ook speelt ook in de extravert introvert. Ik ben zelf vrij extravert en dan als ik dan iemand die heel erg aan de introversie kan hoog scoort, zeg maar. Ja, daar heb ik ook wel mee moeten leren omgaan. Want ik loop, als ik een idee heb, dan loop ik graag gelijk naar iemand toe. En dan ga ik aan iemands bureau zitten tetteren over mijn idee. En dan wil ik reactie en terug. En dan vormt mijn idee zich. Maar een aantal mensen in mijn bedrijf, die klappen dan juist helemaal dicht. En die kunnen op dat moment helemaal niks teruggeven. Dus die hebben dan echt even een nachtje slapen nodig. En dat heb ik ook wel geleerd. Van als ik het maximale uit de mensen wil halen, dan moet ik ook dat stukje van ze kennen.
Ja.
En daar ook die ruimte voor geven, dat het naar voren kan komen.
Zo leuk, je stipt iets aan wat mijn volgende vraag zou zijn.
Ja.
Want de kernwoorden, wat jou typeert, daar stond geloof ik, hadden we gezegd, dat staat in jouw LinkedIn-profiel.
Ja.
Resultaatgericht, help me even, Bert.
Ondernemend. Verantwoordelijk.
Ja.
Resultaatgericht en ambitieus. En ik zou er eigenlijk één aan toe willen voegen, Alexandra. Ik hoor namelijk ook heel veel waardering.
Ja,
jij noemde het belonging. Maar volgens mij doe jij misschien onbewust ook heel veel aan onboarding. Dat je mensen ook bindt en waardeert.
Ja, dat is wel de insteek, ja. Ja, en waar dat dus niet lukt, heb ik daar dus ook verdriet of pijn van, zeg maar.
Ja,
ja, dus tenzij ik denk, het had niet zo mogen zijn, weet je, het is duidelijk geen fit. Maar als ik, ook in trouwens privé, als ik wel verbondenheid voel en verbinding waarneem en dat denk dat het goed is, mm-hmm, en een ander dat eigenlijk niet zo vindt, dat voelt wel als een afwijzing. Dat
je investeert in de collega's of in de teams waar je mee samenwerkt. En ik hoor je het zeggen, van we doen jaarlijks een barbecue, we organiseren iets. Dat spreekt voor mij ook waardering uit.
Ja.
Dus enerzijds de verbinding die voor jou heel erg nodig is, voor jouw inspiratie.
Ja.
Andere kant ook de waardering om op die manier zorgvuldig werkgeverschap tentoon te spreiden.
Ja, dat is wel de insteek inderdaad.
Als je zo terugkijkt, Annelies, naar jouw ervaring, die jij nu in de loop der jaren hebt opgebouwd. En we hebben het over verbinding, we hebben het over waardering, we hebben het over dat het ene contact makkelijker loopt dan het andere contact. Is het iets wat je hebt ontwikkeld bij jezelf? Is het iets wat gegroeid is, waar je vlieguren voor moet maken?
Oh, dat is goed dat je het zegt. Ik denk het wel. Ja. En als ik denk aan mijn ervaringen in de zorg. Ik heb bijvoorbeeld behoorlijk van wat mensen afscheid genomen in de periode. Dus, ben ook vaak leidinggevende geworden van een team, omdat daar zogezegd de bezem erdoor moest. En zelf heb ik ervaren dat als je dat op respectvolle manier doet, in verbinding met mensen, als dat lukt, dat dan de schade voor zowel het team als het bedrijf echt veel kleiner is. Ik denk dat ik daar heel veel van geleerd heb. En ben daarin ook af en toe verrast. Hè? Iemand die niet functioneerde, waarvan je echt dacht, nou, dit wordt niks meer. Een verbetertraject in. En dan weet ik nog dat in mijn eerste baan mijn leidinggever zei van, ja, maar let maar op, het is een marathonloper. De persoon waar ik het nu over heb. Nou, en er gewoon toch, weet je, ondanks dat het kansloos leek, toch je enorm verbaasde. En juist door te helpen structureren, rust en ruimte te geven om eigenlijk een soort restart in zijn functie te maken. Ja, was gewoon aan het eind, ja, niet 100%, maar wel genoeg om gewoon lekker aan het werk te blijven en stapje voor stapje te verbeteren. Ja.
Dus ik ben wel nieuwsgierig, want wat je zegt, ik hoor inderdaad de waardering voor een mens, je had het over verbondenheid, ook geborgenheid, ondanks dat je afscheid moet nemen.
Ja.
Waar ik nog benieuwd was, misschien ook wel ethisch vlak, hè? Je schetst een rol waarin het de taak aan zich was vrij pittig.
Ja.
Kun je een situatie heugen waarin je ook misschien een ethisch dilemma voor je had? Want we hadden het eerder over jouw kenwoorden, de resultaatgerichtheid. Dat is een soort resultaat hoort bij jouw rol, bij je taak, opdracht op dat moment. En aan de andere kant je verbondenheid. Ik zou me kunnen voorstellen dat het schuurt. Herken je zoiets en hoe ga je daarmee om?
Dat wanneer verbondenheid en de resultaatgerichtheid schuren.
Bijvoorbeeld?
Ja, mijn kompas is wel primair bedrijfsbelang. Mm-hmm. Als het ethisch schuurt, zoek ik altijd sparring met collega's of anderen die voor mij daarin belangrijk zijn om te toetsen. Zie ik het wel goed? Hè? Klopt het wel? En als ik daar dan zekerheid heb, dan ga ik soms zelfs met een knoop in de maag datgene doen wat in het bedrijfsbelang nodig is binnen natuurlijk kaders van wet en regelgeving. En dat je jezelf nog in de spiegel kunt aankijken. Maar zo ga ik daarmee om. Eigenlijk ga ik hem rationaliseren tegen het bedrijfsbelang aan met steun van anderen. Dat betekent van de ene situatie kun je dan daarna heel makkelijk door, maar een andere situatie, je blijft nog een tijd lang aan je knagen. Maar ja, dat komt gewoon ook omdat dan mijn eigen emoties, ik weet dat ik het goede gedaan heb, maar het voelt nog niet goed, zeg maar.
Ja, en voor een deel helpt het dat je anderen opzoekt en dat doe je ook. En dan durf je ook je twijfels of vragen te delen en een deel blijft.
Ik denk dat wel een beetje de lading dekt. Hoe ik dat heb door de jaren heen geleerd heb te gaan doen.
Ik kan van mensen kan ik wakker liggen. Van geld kan ik goed slapen. Maar ik kan soms van situaties wat het mensen betreft, kan ik soms wakker liggen. Ondanks dat je weet dat je het goede doet. Blijft het wel mensenwerk?
Zeker.
Is dat wat ik je hoor zeggen?
Ja, ik heb nog een andere situatie. Ik had een afscheid genomen van een manager in goed overleg. En toen was er een jong talent en ik wilde gaan werven. Ik wilde ervaring gaan werven. Maar een jong talent zei van, laat mij het doen. Ik heb een plan. Toen had ik het gevoel van, net alsof je een voetballer te vroeg brengt. Kennen jullie dat gevoel? Dat zei mijn intuïtie. Overlegd met collega's van, wel of niet. En met de juiste coaching. Laten we hem een kans geven, zeg maar. En dat is toen uiteindelijk niet goed afgelopen. Het was een te grote stap gebleken. En ook misschien een jas die hem niet paste. Op het laatst, hij sliep niet meer. Hij werd ziek van het werk. Het was ook niet voor elkaar, zeg maar. Ook al waren we de beste intenties, zeg maar. En het lukte niet om te helpen. Dus keer op keer gezeten van, taken overdragen aan anderen. Nou, en uiteindelijk heeft dat tot vertrek geleid. Ook weer prima afscheid genomen. Heel goed contact nog nadien. Maar ik had daar wel flink de balen van. Want ik had het gevoel dat ik naar mijn intuïtie had moeten luisteren. En dat ik eigenlijk iemand op een plek had gezet. Waardoor het slechter met iemand ging uiteindelijk. Ja. Ja.
Wel is mooi hoe je dat verwoordt, Annelies. Jouw intuïtie was 2 jaar geleden, AI, we moeten er wat mee.
Ja.
Totaal nog niet onderbouwd, hè? Maar ja. Nu deze intuïtie van, weet je, en achteraf. Ja. Dus klaarblijkelijk is intuïtief vermogen, is het ontwikkeld bij jou? En vind je het lastig om ernaar te luisteren? Of helpt het jou juist om jouw intuïtie er ook te laten zijn en er nu ook meer naar te handelen?
Maar je hebt nu 2 succesverhalen gehoord van die intuïtie. Maar ik zit ook wel eens fout, hè?
Ja? Durf je die te gaan vertellen?
Dus zeg maar, ik mag graag mijn intuïtie dan vervolgens ook nog wat toetsen en wat nader onderbouwen. Wat ik zeg, tegen het bedrijfsbelang aanhouden. Ja, ja. Daar heb ik wel anderen dan ook voor nodig in gesprek met anderen.
Maar het mooie van jullie bedrijf is dat jullie veel op het gebied van innovatie doen.
Ja.
Dat jullie daarin ook werken met stagiairs en met trainees, hè, om maar innovatief te kunnen zijn.
Ja, zeker.
Dat doet toch ook een appel op intuïtie. Het doet ook een appel op het onbekende.
Ja.
Het onbekende bekendmaken. Daar horen ook mislukkingen bij, hè, briljante mislukkingen.
Absoluut.
Hoe reflecteer je daar dan op als ik die 2 zo met elkaar in verbinding breng?
Als je een lerende houding hebt, dan is fouten maken essentieel, want anders leer je niet. Dus als je dat daarover hebt, dan ben ik helemaal voor. Maar dat betekent niet dat als je soms een fout maakt, dat soms jezelf aanrekent. En het gevoel hebt dat je ergens een signaal gemist hebt, zeg maar.
Ja, ik ben wel nieuwsgierig, want dat is soort algemeen of redelijk bekend, hè? Fouten maken is juist belangrijk om mensen vertrouwen te geven en voor een innovatieve cultuur. Ja. En dat kan me voorstellen dat dat bij jullie ontzettend belangrijk is.
Ja.
Ik ben wel nieuwsgierig. Fout, is dat überhaupt iets, een term die bij jullie voorkomt? Of hoe gaan jullie...
Altijd gisteren nog trouwens tegen iemand die... Kijk, ik mag graag jonge talenten op een iets te groot moeilijk project zetten. Mm-hmm. Om te kijken hoe ver ze komen. Mm-hmm. En dat dan stutten met medio senior ervaring on call. Maar het liefst in de eerste fase zeker dat diegene dan wel zelf
op afroep,
dat moet opzoeken. En ik zeg ook altijd erbij van, nou, ik heb liever dat je te snel gaat dan dat je mij bijvoorbeeld een bottleneck laat zijn. Dus dat je keuze maakt. Je zegt, maar ik wil je wel heel graag kunnen aanspreken als ik vind dat je daarin een verkeerde keuze hebt gemaakt.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld een offerte uitsturen naar een klant. Die hoort iemand aan mij voor te leggen voordat die wordt uitgestuurd. De mm-hmm. definitieve versie. Nou, nu kan het zijn dat in het voortraject er al met mij gespart is over hoe gaan we die offerte insteken.
Mm-hmm.
En als tijdens de definitieve versie ik bijvoorbeeld een week in Amerika zit voor het werk...
Mm-hmm.
en daardoor die klant nog weer een week moet wachten voordat hij het aanbod krijgt... ja, dat kan eigenlijk niet. Dus het komt wel eens voor dat dan iemand een andere directeur heeft gezocht... en daarmee heeft afgestemd en dan het dan heeft gezond. Maar het komt ook wel eens voor dat iemand het gewoon heeft gedaan... En dat er toch dingen in stonden, of foutjes, of slordigheden, of toch niet helemaal conform voorbespreking, omdat mm-hmm. je ook allebei wat anders hoort. Nou, dat ik achteraf daar echt denk van, nou, je moet er wel van geleerd worden, want dit mag niet nog een keer weer. Hè? Maar dan ben ik niet, dan vind ik niet verkeerd dat iemand heeft gekozen om toch die gang erin te houden.
Mm-hmm.
Maar ik wil gewoon dat de volgende keer de fout die hij gemaakt heeft... of datgene wat onzorgvuldig was, de volgende keer niet weer gebeurt.
En hoe gaat zoiets dan in zijn werk? Want dat is een vrij concreet voorbeeld, kan ik me voorstellen.
Ja.
Wat gebeurde dan? Is dat de week daarop? Of kom eens even...
Ik kom er niet altijd gelijk achter, nee. Want diegene denkt natuurlijk dat hij niet iets verkeerd heeft gedaan. Anders mm-hmm. had hij hem niet uitgestuurd.
Nee, ja, dus, precies. En als hij hem al verstuurt... Ik kan me voorstellen dat het dan verstuurt en dan constateer je dat. En
meestal is dat, als het kan, doe ik dat in het moment. Dus dan ga ik direct niet meer tegen je zeggen... Nou, ik zie dit nu ah, dat is wel balen. Dan probeer ik samen te analyseren hoe het zo gekomen is.
Dus één op één?
Meestal wel één op één. Maar het kan ook zijn dat het een team effort was. Dat een groepje mensen samen aan iets gewerkt heeft. Ja, en met zeker de mensen die wat langer met mij werken, die voelen zich daar absoluut niet door bedreigd. Die hebben zo'n reactie van, oh ja. En mensen met wie ik nog maar kort samenwerk of niet heel frequent, nou, die kunnen daar best wel eens van schrikken. En dan is er ook nog wel wat nazorg te verlenen.
Dat is wel grappig. Ik vind het zo interessant, die connectie die jij legt. Omdat jij werkt veel met professionals. Dat zijn autonome professionals.
Ja.
Aan de ene kant hoor ik je zeggen, ik geef ze vertrouwen. Hè, want ik daag ze ook uit. Dat hoort ook bij hun eigen ontwikkeling.
Ja.
Andere kant zeg je, weet je, ze mogen fouten maken. Maar wacht even, het gaat wel om de professionaliteit van het bedrijf. Wat ik wil uitstralen, et cetera. En die twee dingen komen dan samen in.
Ja.
En dat is volgens mij ook jouw vraag, Alexandra. En hoe ga je zo'n autonome professional wel meenemen in wat ook het bedrijfsbelang is, wat jij dan vertegenwoordigt.
Ja,
luister ik dan goed naar je?
Ja, dat is wel wat. Ja, en dat zijn we iets van 1,5 jaar geleden gestructureerd gaan doen door bijvoorbeeld een talentenprogramma om mensen ook meer context te bieden als wij staan we als bedrijf voor, maar ook waar gaan we heen? Wat willen we met de groei? Wat is onze groeistrategie? Welke pijlers zijn daarvoor belangrijk? Maar ja, tegelijk hebben we ook zo'n complex bedrijf dat je niet kunt verwachten van elke individuele medewerker, zeker niet als hij in een meer expertrol zit, dat hij dat overziet. Dus moet hij juist ook leren zelf in verbinding te treden en zelfreflectie te ontwikkelen op de punten waarin dat niet
Het is. Het is ook iets precairs met zelfvertrouwen. Dat roept er bij me op. Aan de ene kant, je geeft mensen vertrouwen. Daardoor kan hun zelfvertrouwen groeien. Ieder mens zal daar weer anders reageren. De een, je kan ook iets te veel zelfvertrouwen misschien wel jezelf overschreeuwen. Dat je jezelf meer zelfvertrouwen aanpraat dan daadwerkelijk er is. En als het dan gelukt is, nou, dan groeit je zelfvertrouwen. Dat is hartstikke mooi. Terwijl bij startende of überhaupt bij mensen, het is altijd ergens onzekerheid heeft altijd ook iets positiefs, vind ik. Hè? Want in je onzekerheid, daar ben je kwetsbaar, daar durf je misschien wel anderen te vragen. Daar is nog leerruimte. Hè? Daar waar je denkt, oh, dat kan ik wel. Dan word je een beetje lui om te leren, wellicht. Hè? Dat is de soort stelling die ik nu inneem. Maar ik kan me voorstellen dat het soort balanceren is tussen hoeveel vertrouwen geef je en in hoeverre groeit dan het zelfvertrouwen. Wat een heel mooi effect is. En anderzijds is het goed als het altijd een beetje een stukje zelfvertrouwen mist. Waardoor je ook weer anderen opzoekt.
Ongemak is leren. Hè?
Ik heb wel eens, Alexandra, weet je, dat ik voel, dit is niet mijn dag. Dan ga ik even weer terug wat ik dan zeg naar mijn basishouding. Waarvan ik weet, mijn basisprincipes, die zijn altijd goed.
Ja.
En op het moment dat ik een dag heb dat ik goed in de wedstrijd zit, dan is help je zelfvertrouwen. Maar dan doe je soms ook net even dat meer, dat je zelf ook even stretcht in situaties van, waar je denkt van ja, het kan nu, want ik voel dat ik het ook kan brengen.
Ja.
Dus ik herken wel wat jij, jouw stelling herken ik in ieder geval naar mijn praktijk.
Ja, ik ook wel.
Ja, en in de sport hadden we het ook nog over. Hè?
Ja, zeker.
Ja. Hey, Annelies, wat mij de vraag die in mij opkomt is, je werkt in verschillende bedrijven, hè, dochtermaatschappijen. Mm-hmm. Je werkt met stagiairs, trainees, dus autonome professionals, waar we het net over hadden. Hebben die dochterondernemingen, als je zo eens eventjes door de oogharen kijkt, hebben die verschillende culturen? Dus is de ene professional in de ene dochtermaatschappij een andere subcultuur dan in de andere? En zo, je beaamt
zelfs
dan.
In teams misschien, zelfs wel.
Hoe ga jij daarmee om, Annelies?
Nou, ook proberen verbindingen te leggen, dat is het primair.
En sluit je dan aan bij de cultuur die daar gewend is, hè? In rituelen of in patronen of in opgedane herinneringen? Of probeer je ook wel authentiek te zijn zelf, door ook even te stretchen van...
Als ik mijn authentieke zelf te ver afsta van de gebruik van die anderen, dan zet ik anderen in. Ja, dan lukt het mij niet zelf. Cultuurverandering of werken aan een cultuur is altijd per definitie de lange adem. Ik zie dat ook niet als iets. Ik zie dat iets als wat je elke dag in allerlei dingen verwerkt. Ik hou wel van om dat thematisch te doen. Dus bijvoorbeeld de aanspreekcultuur, dus dat het thema is van die periode of dat jaar of na aanleiding van een serie van gebeurtenissen, dat je zegt, oeh, we moeten echt wat doen aan het elkaar aanspreken. Dat je dan probeert dat, bijvoorbeeld, we hebben een jaarlijkse gesprekscyclus met andere medewerkers, de doelstellingen, gesprek functioneren, gesprek beoordelen. Nou, dan probeer je dat daar bijvoorbeeld in te verwerken. Of in één bedrijf staat mijn mededirecteur op de zeepkist, die doet dan via de zeepkist. Hè? Dus dan, ja, ik vind dat dat wel heel erg helpt. Dus dan zijn echt typische thema's in ons bedrijf, omdat we wel heel helder voor ogen hebben van wat voor cultuur hebben wij nodig om klaar te zijn voor groei. Want kansen komen niet altijd, ja, die dwing je niet af. Dus als ze komen, ja, dan moet je er wel klaar voor zijn. Ja, dus een flexibele organisatie, mensen die eigen verantwoordelijkheid nemen. En ook die aanspreekcultuur. Nou, dat zijn allemaal elementen die hebben wij in kaart gebracht. En die probeer je dan, ja, steeds toch de thermometer in te steken om te kijken van waar staan we nu? Stapje vooruit, stapje achteruit.
En is, bedoel je met die drie dingen die je net zei, hè, de aanspreekcultuur, flexibel zijn.
Ja.
Zijn dat dingen die je als gezamenlijke noemer,
ja,
al die vijf,
van bedrijfsbreed.
Ja, bedrijfsbreed.
Ja.
Want inderdaad, ik was ook al nieuwsgierig, want je hebt veel subculturen eigenlijk.
Ja, ja, je moet je voorstellen dat op de, we hebben ook echt een magazijn- en productiefaciliteit met vakmensen die de assemblage van onze apparatuur doen en de eindcontrole daarvan. Nou, daar is elkaar aanspreken op een hele andere manier een thema dan binnen bijvoorbeeld mijn innovatieclub, die allemaal, ja, zelf enorm een regie hebben over wat ze vandaag doen, maar ook waar geen deadline zit te dringen dat vandaag iets, ja, naar een klant toe moet. En daar heb je in een fabriekszetting natuurlijk mee te maken.
Wat meer kameraadschap misschien? Ik voel, ja, het even in.
Ja, wellicht. Ja, ja, dat is wel het stukje van het bedrijf waar ik zelf het verste van afsta. Ik ben daar niet de directeur en daar zitten ook nog wat lagen tussen. Hè, ik heb wel praatjes bij koffieautomaat, zeg maar, met mijn collega's. En loop ook regelmatig een rondje door de fabriek, maar het is niet dat stukje waar ik echt daadwerkelijk zelf met de vingers in de aarde met die cultuur bezig ben.
Mm-hmm. Maar ik hoor wel, ja, een hele leuke lijn.
Ja.
Ik hoor jou zeggen, ene kant, ik ben wel heel erg bezig met de missie en de visie van onze onderneming.
Ja.
En dus daar wil je wel naartoe. Dus de why staat je volgens mij helder voor ogen.
Heel helder, ja.
En tegelijkertijd is volgens mij ook een van jouw repertoires is dat jij ook anderen inzet om die transitie ook door te maken daar waar het wat verder ligt van jouw kernkwaliteiten.
Absoluut, ja.
En als je het dan hebt over bijvoorbeeld zo'n thema aanspreekcultuur, hè,
ja,
mag ik dan veronderstellen dat je dan de fase daarvoor ook neemt van het eerst bespreken, afspreken en dan pas aanspreken? Mag ik hem wel zo vertalen?
Ja, ja, ja.
Dat betekent dus ook, want dan komt de verbinding volgens mij ook weer terug.
Ja.
Dat je eerst met elkaar afspreekt, wat zijn de spelregels die we doen? Dat dat ook een draagvlak voor is.
Ja.
En dat we vervolgens elkaar helpen om deze spelregels ook na te leven.
Ja.
Of het spel volgens de spelregels na te leven. Maar wel vanuit de bedrijfsmissie.
Zeker. We hebben daar voorafgaande een rollen- en verantwoordelijkheden traject gehad. Waarbij heel helder is van jij bent daarvan, jij bent daarvan. Hè, en zo gaan we om met het tussenliggende. Die worden heel vaak helaas vergeten. Maar ook als er een wc-papiertje op de grond ligt in onze toiletten, wil ik dat iemand die gewoon in de prullenbak gooit. In plaats van dat iedereen denkt, ja, daar is de schoonmaakster voor, die komt vanavond, zeg maar.
Mm-hmm. Ook dus, daar weer de gedeelde verantwoordelijkheid.
Zeker, ja, 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 ja. En dat is nog wel lastig, hoor. Dat je ziet dat die steeds weer terugkeert. Dat als we, ja, je kunt niet in een MKB-bedrijf alles glashelder beleggen in functies. Dat is
nee, maar dat vroeg me ook nog af wat je zegt. Hè? Je beschrijft dat jullie rollen traject hebben gehad, waarin rollen en taken en verantwoordelijkheden besproken zijn. Hoe hoog zit bij jullie het verloop? Want dat loont natuurlijk wel.
Dat klopt. We hebben in de ene BV en in het ene team een hoger verloop dan het andere. Je ziet dat daar dan ook weer
dan
werk te doen is op een gegeven moment.
Ja,
ja, dus dat stopt nooit. Nee.
Annelies, jij hebt naast jouw zakelijke carrière, heb je ook bestuurlijke functies. Zit er in jouw beleving, nee, laat ik het anders vragen. Als jij een bestuurlijke rol hebt, zit er dan een andere analyse aan tafel dan als de CEO-analyse aan tafel zit? Of bedien jij je van een ander repertoire? Of gaan sommige zaken in een wat ander perspectief?
Nou ja, ja, ik ben natuurlijk ook in mijn huidig werk. Ik volg straks mijn vader op. Ik zit altijd al bij de Raad van Commissarissen. Ik voel mij daar ook al medebestuurder, zeg maar. Dat is formeel misschien nog niet zo, maar dat voel ik wel. Dus zeg maar, die bestuurlijke invalshoek, die is altijd wel aanwezig, denk ik, in mijn werk. En ja, voor mij is het ook heel erg... wat ik lastig vind aan bestuursfuncties, waarbij je een beperkte tijd en meer afstand hebt tussen wat er gebeurt, is dat je inderdaad meer moet kiezen wat je thema's zijn en hoe je toch je verantwoordelijkheid als bestuurder kunt nemen. Dat vind ik nog niet makkelijk, zeg maar, op iets waar je 6 keer per jaar vergadert en eens een keer meegaat. En ja, dus.
En als je dat doortrekt, als je bijvoorbeeld in de rol zit dat je met je stakeholders om tafel moet, bijvoorbeeld met een gemeente, met andere publieke organen.
Ja.
Waar appelleert dat dan bij jou aan?
Wat bedoel je? Ik snap je vraag niet helemaal.
Maar dan wat ik misschien bedoel, de vraag is wat we in het begin al zeiden, dat jij zegt van, nou weet je, sommige zaken liggen wat verder bij mij vandaan. Dan zet ik daar mensen vanuit mijn team in die dat beter kunnen.
Ja.
Als je een bestuurlijke verantwoordelijkheid hebt of een bestuurlijke rol, dan heb je dat niet altijd bij de hand.
Nee,
dat klopt. Wat voor repertoire bedien jij je dan?
Nou, in ieder geval heel veel vragen stellen. En ook kiezen van wat is nou mijn kerntaak of mijn kernrol hier. Is dat controleren? Is dat toezicht houden? Is dat inspireren? Is dat want dat is natuurlijk op alle thema's is dat anders. Kijk, als je bestuurder bent van een pot geld en die moet goed conform criteria uitgegeven worden, dan zit je daarop van, als er uitgaven voorgesteld worden van voldoen die aan de criteria. Past dit bij het doel en kan dit op deze wijze? Is het proces zorgvuldig doorlopen? Maar als het gewoon gaat om bijvoorbeeld bij de bedrijfsvereniging, dat we door de gemeente gehoord worden als een stakeholder in een grote beslissing, ja, dan probeer ik zo goed mogelijk onze achterban een stem te geven, passend bij waar we als vereniging voor staan. Dus niet de hele achterban, maar als onze insteek samenwerking is, terwijl ook een deel van de achterban ontzettend zuur is over het plan van de gemeente, ja, dan kiezen we wel de route van de samenwerking. Ja.
Je zei in ons voorgesprek, dat vond ik wel leuk, dat je soms bij, ik weet niet of je het woord dilemma daarbij gebruikt, maar in ieder geval bij twijfel, geloof ik, dat je wel eens dacht, hoe zou ik dat doen in mijn rol als moeder.
Ja, ja, ja.
En,
ja.
Of met andere woorden, hè, als ik met een kind of kinderen te maken heb,
hoe
zou ik dat dan eigenlijk invullen en kan ik dat vertalen naar de wereld met volwassenen?
Ja.
Ik ben wel nieuwsgierig.
Nou, we hadden het eerder over dat lerende, hè, en dat tegelijk ook aanspreken of grenzen stellen. En toen moest ik wel denken aan van, nou ja, er komt een moment dat je kind het broodje hagelslag zelf wil smeren, zeg maar. En dat is nogal wat om die hele hagelslag pakken af te geven. De boter gaat meestal nog wel. Maar dan, en eigenlijk gaat het, ik heb 4 kinderen, dat is 4 keer natuurlijk hartstikke misgegaan. Dat ze hem helemaal op de kop doen en dat er een bult hagelslag op ligt en dat een handje er al naartoe gaat om het in de mond te proppen, zeg maar. Maar moet je het dan niet doen? Ik denk van wel. Maar je zegt dan, dat is niet de bedoeling, want niet zoveel hagelslag, dat gaan we niet allemaal opeten, zeg maar. Dus, en dat gaat zo. In ieder geval bij mijn kinderen, die hebben dat niet na 1 keer door. Dus dat is er nog een hele periode dat elke keer weer te veel zijn hagelslag op dat broodje belandt.
Ja.
Dus zeg maar in dat soort parallellen, dus gewoon hele kleine voorbeelden, vind ik dat je dat heel erg kunt gebruiken, ook in je werk.
Ja.
En toch weer met een hele mooie rode draad, hè? Jij als toekomstige CEO, het toekomstperspectief van de organisatie, hè? Wat leidend is en waar je naar. Als ik jou hoor zeggen, hè, als bestuurslid van de lokale bedrijvenvereniging, een belangenvereniging, maar ook een bepaald doel, hè, waarin de stakeholders helder moeten zijn, ook hier weer bij het opvoeden, Ja. Je helpt mee opvoeden om naar volwassenheid en naar zelfredzaamheid.
Ja. Ja.
Als ik dat zo vertaal, Annelies, naar hetgeen wat jullie doen als bedrijf. Hè? Dus dat jullie heel erg bezig zijn met medische technologie, gezondheidszorg. Hè? We zitten in een transitie van ziekte naar zorg.
Ja.
Is het doel, wat is dan het waardegedreven doel richting de maatschappij, richting de samenleving waar jij aan werkt?
Impact maken. Dat is wat mij drijft.
Impact maken waarop?
Dat zijn vele kleinere thema's die samen toebouwen naar iets groters. Wij willen vooral de professional helpen om die impact te maken. Dus wij leveren apparatuur, technologie, software, die professionals in staat stellen om hun patiënten of cliënten of andere personen die zij verder helpen, goed te kunnen bedienen. Bijvoorbeeld een prestatie te verbeteren. Dus voor een topsporter, ja, die wil de gouden medaille halen natuurlijk. Maar ook een revalidant die weer moet leren lopen of die moet herstellen van iets en gewoon zijn functioneren weer zoveel mogelijk terug wil krijgen, is eigenlijk ook een vorm van topsport. Nou, en als die professional echt goede technologie in handen heeft, zeker als die professionals ook nog eens steeds minder tijd hebben om hun werk goed te doen, dan doen wij het goed als bedrijf. Als we daar op weten in te steken en als we daar echt iets kunnen brengen. Nou, daar hebben we talloze voorbeelden van.
Want hoe krijgen jullie, ik word wel benieuwd, want jullie werken met veel professionals die je misschien nooit ziet en ontmoet.
Nou, dat is niet zo.
Ja, wel?
Ja, want ik was altijd samen.
Ja? Want hoe krijg je de feedback dat je die impact maakt? Hè? Je wil ook, hoe kom je daarachter?
Nou, een nieuw product komt idealiter tot stand. En dat is de meeste samenwerkingen, of nou met UMCG's of Erasmus, is met de professionals en de visionair op dat gebied vanuit de inhoud. Wij noemen dat een key opinion leader. Wetenschappelijk onderzoek is daarbij nou aangehaakt en de praktijk. Dus bijvoorbeeld de revalidatiekliniek. En het allerliefst hebben dat zij met een idee komen en wij dat technisch gaan uitwerken en daarin gaan voorzien. En dan gaan we heel veel praten en heel veel samen naar de tekentafel. Ja. Net zolang tot we iets hebben wat en economisch haalbaar is. Want altijd moet er wel ingeleverd worden, helaas, op dat idee om het economisch haalbaar te maken. Maar waar men toch een grote sprong voorwaarts kan maken in de toepassing.
Ja. En dat maakt dat eigenlijk ook medewerkers haarfijn doorhebben waar jullie voor staan en waar jullie het voor doen?
Een grootste groep wel, ja. Ja.
Maar
niet vanaf dag één. Mensen, dat duurt wel. Dat is er wel een jaar voor nodig, voordat iemand zegt, oh ja, nu. Weet je wel, aan het begin denken ze te begrijpen, maar het duurt wel een jaar voordat je echt het verhaal van ons bedrijf goed kunt vertellen. Want we doen heel veel dingen. Dus zeg maar, als jij ergometers in elkaar sleutelt, dan ben je daar nog niet op dag één van doordrongen. Dat die impact is en dat eraan vooraf gaat aan elke ergometer. Sommige mensen wel, maar de meeste niet.
En er wordt veel gezegd, hè, jongere generaties steeds meer dat belangrijk vinden, dat ze bij een bedrijf willen werken wat ertoe doet, wat betekenisvol bedrijfsmodel heeft.
Ja.
Merken jullie dat ook?
En is absoluut.
Want je zegt nu eigenlijk een deel, als je het pas na een jaar merkt, hoe doe je dat dan?
Het is pas na een jaar kan iemand het goed voor het voetlicht brengen, wat het precies is. Nee, dat wij impact hebben in de zorg, hebben mensen wel gelijk door. En dat is ook vaak een reden waarom mensen graag bij ons werken. Omdat die link met de toepassing zo ontzettend dichtbij zit.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
Wat grappig. In het begin vroeg ik jou, ben jij een teamplayer? Dat vond je een wat lastig begrip.
Ja.
Ik hoor jou volgens mij niks anders zeggen dan dat het één grote teamprestatie is.
Maar
toch?
Stap ik wel. Ik ben parallel met een feestje waarbij je kookt. Ik mag graag koken, maar graag alleen. Dus ik plan dat, ik doe de inkoop. Iemand mag meedoen, maar dan moet hij wel mijn planning volgen. En het snijden zoals ik wil dat het gesneden wordt.
Dat mag, hè? Het een of het ander niet uit te sluiten.
Nee,
maar
dat
uiteindelijk
klopt.
Is het wel een hogerliggend doel.
Dan heb ik lekker eten gemaakt en dan iedereen aan tafel. En vaak in het begin ben ik heel aanwezig. Maar als er een gesprek aan loopt, ga ik achterover en dan Mm. Dan ben ik heel blij. En dan zit mijn harde werk erop. Ik heb namelijk eten, ik heb de tafel mooi gedekt, ik heb gezorgd dat gesprekken op gang komen. En dan meestal dan, en dan hebben soms mensen het gevoel dat ik uitcheck, maar dat is helemaal niet zo. Dan ben ik gewoon aan het genieten.
Ja, dan is
maar
het
dan
gelukt.
Voelt het, ja, dan als je van een afstand bekijkt, doe ik misschien even niet meer mee. Maar dan, ja.
Wat een, mooie metafoor voor jouw werk.
En ik ben heel blij dat jij hier niet achterover bent gaan leunen. Nee. Heel actief meegedaan hebt. Want ik heb enorm veel geleerd van jou over je intuïtie. Verbondenheid en verbinding, hè, waar je ook nog een mooie nuance tussen maakt.
Ja.
Ethiek ook een hele grote rol in het waarderen. Wat denk ik appelleert aan een heldere visie, strategie, maar die ook continu onderhoud nodig heeft. En of het nou met professionals is of vanuit jou. Maar ook wat ik heel erg meeneem uit dit gesprek is, als je zelf je er wat niet helemaal zo lang bij voelt, zet dan deskundigen vanuit je team in om dat te bereiken. Dus dat is voor mij is dat teamsport puur zang.
Oké,
dus
okay. Nou, mooi.
Dankjewel voor dit mooie gesprek, Annelies.
Ja.
Wij hebben in het kader van onze podcastserie hebben wij vele interessante gasten.
Ja.
Zou jij ons iets mee willen geven wat wij bijvoorbeeld aan een volgende gast te sprake kunnen brengen?
Ja, ik heb een vraag. En dat past heel mooi in lijn van het gesprek wat we gevoerd hebben. Ik zou het heel mooi vinden als aan de volgende deelnemer gevraagd wordt: wat was het laatste moment waarop je je sterk verbonden voelde en waarom?
Dat is een mooie
vraag.
Die
nemen we mee, Annelies.
Yes.
Die nemen we mee.
Bedankt voor je mooie verhalen en volgens mij ook sprekende voorbeelden.
Oké, jullie ook bedankt.
Dit was weer een podcast in de reeks Zinvol Leiderschap met Alexandra Sfintesco en Bert Eysens. Dank voor het luisteren. We hopen dat je geïnspireerd bent en ideeën hebt gekregen hoe je als zinvol leider het verschil kunt maken. Aan deze podcast hebben meegewerkt redactie Mariska Wegink van Bureau Y, techniek Jarno Bouwers van Noorderlink. En met dank aan Noorderlink voor het kunnen gebruiken van hun opnamestudio in Groningen. Like en deel deze podcast en volg ons via allerlei kanalen, zodat je op de hoogte bent wanneer de volgende aflevering verschijnt. In de show notes vind je een link naar deze aflevering waar je kunt meepraten op LinkedIn. Je kunt ons ook een mailtje sturen. Contact@bureauwai.nl